In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God verbreekt hun raad, schoon de mogendheden snoot ontwerpen smeden, hij belacht haar hart, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. We nu naar de heilige wet des Heren onze Gods. Ik ben de Heere uwe God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm, ja. Nu met u lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 5e hoofdstuk, vanaf het 27e vers tot het einde. We noemen u Lucas 5, van vers 27 tot het einde. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. Er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt ge met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar de uwe eten en drinken? Doch hij zeide tot hen, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen ze vasten in die dagen. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude. En de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen bersten. En de wijn zal uitgestort worden. En de lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen. En ze worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken in dit uur, lezen we hier in Lucas 5. De versen 7, 8 en 29. Lucas 5. De versen 27, 28 en 29. Waar we lezen. En na deze ging hij uit. En zag een tollenaar. Met name Levi. Zitten in het tolhuis. En zeiden tot hem. Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Laten we met elkaar de Heer bidden om de bediening van zijn Heilige Geest bij zijn woord. In de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, eeuwige al genoegzame en volzalige God, heeft het u behaagd ons ook aan de morgen van deze uwe dag saam te brengen aan deze plaats des gebeds en geschaard om de kandelaar van uw getuigenis, buigen wij ons voor u neder met belijdenis van onze zonden en ongerechtigheden. Ach, Heere, elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Wie en wat zijn en blijven we, ook in onszelf na ontvangene genade, arme zondaren en anders niemendal. En zo voor u buigenden in het stof smeken wij u, mocht ge dat ware gebed willen werken in onze harten door uw lieve geest en het in onze zielen doen leven met uw knecht, wil toch al onze misdaden en de boosheid die ons nog altijd aankleeft om het bloed van den Heere Jezus Christus niet toerekenen, wil ons aanschouwen in dat gezegende en volmaakte werk van hem, die in een offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden en in wien gij in gunst een arm zondaar aanschouwen kunt. Heere, wat zou het een weldaad zijn als we ons leven, het leven des geloofs, in hem mochten kennen. En u smeken wij u om die genade. Als we uw woord gaan overdenken, onthoud ons uw geest toch niet. Maar wil gij geest des vaders en des zoons ons leiden in de waarheid. Uw woord is de waarheid, opdat gij uw gebed eenmaal opgezonden verheerlijkt de koning der kerk als hoge priester voor het aangezicht uw vaders bevestigen, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid, omdat dat woord eens krachtdadig door uw geest aan onze harten mag worden toegepast. O, dan is het wel een vrij machtig werk, Heere, want gij werkt zo soeverein, zo vrij machtig, ook in het zalige van zondaren. Niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods wil. En daar ligt nu toch de ruimte in voor een in zichzelf arm, ellendig, zondig, schuldig schepsel, Heere. Ach, het is vaak hard voor de eigen gerechtige, voor die wat is en wil zijn in zichzelf. Maar de ruimte van dat soevereine, vrijmachtige werk geeft het noodruftige hart een hoop. Daar is mogelijkheid van zalig worden in dat vrije werk. En nu smeken wij u, als we het met elkander willen gaan overdenken uit uw woord, kom gij erin mee, Heere. En mocht het eens zijn tot bemoediging en vertroosting en versterking en opbeuring, tot naderbij brenging van zo menig, van verstaand hart, dat nog zo ondood buiten u, dat alles wel in u ziet, maar de arm des geloofs is te kort om de weldaden in u te omvatten. Ach, u weet het, telkens is weer nodig die toepassende bediening van uw heilige geest. En zo smeken we u, wil nog eens geloof geven om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. O, wil dat vrijmachtige werk vandaag, vanmorgen, onder ons verheerlijken. Dan is er zulke ruimte voor onze kinderen, voor jongeren en ouderen. En als gij het dan krachtdadig bevestigt, Heer, ach, dan zijn er geen achterblijvers. Als gij met kracht spreekt in de ziel, volg mij, schenkt ge de genade om u te volgen. Ach, het is zo tegen onze natuur, het is zo tegen ons bestaan, u weet het wel, Heere, maar u hebt toch zo graag dat we het u maar zeggen, opdat we als arme bedelaars verkeren aan de troon uwer genade, die leren moeten te wachten op het hemelse getij, op de bediening van u, geest des vaders en des zoons. Want ach, van nature onwillig en onmachtig, roept gij krachtdadig en maakt ge gewillig, Heere, om u te leren volgen, te sterven aan eigen ik, achter u aan te komen, te breken met dat oude zonde leven en een leven te leven achter u, de grote herder der kudde. O, wij smeken u, wil die genade nog eens openbaren in menig hart in het midden van ons, en waar we van dat werk, van dat vrijmachtige en dat krachtduidige werk geen vreemdelingen zijn. O Heere, doe nog eens aanschouwen de gezegende vrucht daarvan. Want die door genade u leert volgen door bezaaide en onbezaaide wegen, krijgt toch een bukkend hart, een leven in ootmoed en afhankelijkheid aan de troon uwer genade. Armen vervult ge dan met goederen, maar rijk en hebt ge in uw waan gans ledig weggezonden. Volzalige God, zo mocht daar ook een volk gevonden worden, dat nog weer eens gezet in de verwondering van dat vrijmachtige van uw werk, nog eens in de verslagenheid der zielen mag inleven. Heere, waarom ik anderen zoveel beter en geschikter, en als het dan door het geloof inleven, ik doe het niet om uwentwil, maar om eens grote naams wil, dat grote wonder dat gij om uzelfs willen ze lief hebt met een eeuwige liefde, En dat nu de zaligheid van eeuwigheid vastgelegd in u, o drieënige volzalige Godes verbod, uitgewerkt in hun leven, die levende hoop weer verlevendigt. En na de dood is dat leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid, om eeuwig zich te verwonderen in de heilgeheimen van de verlossende liefde des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. O Heere, u weet het, het is zo groot als we nog weer eens te geloven krijgen. De Heere, Heere, is mijn hulp en mijn sterkte en mijn het inleven in vrucht. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, en wil zo zegenend afdalen in uw woord. Dan kent u de noden en de behoeften van het hart van een ieder onzer. Trouwer en volzalige God, gedenk daartoe ook aan hem die de mond tot u is, leg de zaken maar in zijn hart en de woorden op zijn lippen, dat we verwaardigd worden uw eer te bedoelen. En waar uw eer verheerlijkt wordt, daar zult gij voor de zegen zorgen. Gedenk aan al onze zieken en zwakken, oude van dagen, rouwdragende, eenzame, die onder het kruis gebogen gaan. Ach, er zijn er zoveel, heren, ook in het midden van de gemeente. En nu vatten we ze alle samen. U kent ze. En nu leggen ze we met alle noden en behoeften en naar het lichaam en naar de zielen voor u neer. Och, mocht ge die genade eens bereiden, dat ze verenigd werden met de weg die ge gaat. Het zijn van nature zulke opstandelingen. We kunnen goed van u vertellen, als het alles naar de vlezen gaat. Maar heren, dan kan het zoveel nabijkomend werk wezen. Er wel over praten, maar niet uit. Dat is een vrucht van de waarachtige bediening van de Heilige Geest. En dan is er een volk dat in de moeilijkste wegen van druk, van zorg, van kommer, van ellende eens bukken mag onder u en geen kwaad van u kan denken, maar mag ervaren hoe donker ook de weg is. Al gaat hij tegen vlees en bloed, de Heere vergist zich niet. Hij heeft er zijn bedoeling mee, tot voor en toebereiding, om af te sterven wat van het schepsel is, en in te leven uw werk, dat alleen maar vruchten draagt, God verheerlijkend en zielenzaligend. Zo gedenken we ook aan onze broeder van Oostenbrugge, die weer naar het ziekenhuis moet. Ach, lieve God, gij zijt uw grote medicijnmeester. Het mocht u behagen en nog eens genezing te willen schenken. Ach, bij u zijn alle dingen mogelijk. En u mocht het dus heiligen aan zijn hart en van zijn vrouw en zijn kinderen, opdat dat dus een leven mocht worden, Heere, in ootmoed en afhankelijkheid. Een wandelen in de vrezen van uw naam. In alle noden en in alle zorgen kunt gij nog helpen. Heere, zo is er zoveel. Wij dragen aan u op, land en volk, overheid en vorstenhuis. En wij bidden u, als we in de komende week, in deze week, geroepen worden om naar de stembus te gaan en onze stem uit te brengen om te verkiezen mannen die ons moeten dienen en regeren in slans raadszalen. Ach, wij bidden u, werkt het eens in het hart van de ouderen, maar ook in het hart van de jongeren die geroepen worden te kiezen, om die mannen te kiezen die nog wensen te buigen onvoorwaardelijk voor uw woord en vragen naar de beleving van uw heilige wet. Want heren, een volk dat niet wandelt naar uw inzettingen, niet geregeerd wordt naar uw inzettingen. Ach, het is aan de ondergang overgegeven. En letten we nu op de toestanden van land en volk, o God, dan vrezen we vaak het ergste. Maar gij regeert nog. Het mocht u behagen nog te willen gedenken, o God van alle genade en de verantwoordelijkheid op het hart van een ieder onzer te willen binden. Ontfermt u over al een arbeid in uw koninkrijk. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Wil Jeruzalem nog bouwen? Wil u wonderen van soevereine genade nog heerlijk openbaren? En o volzalige God, ons leiden in het spoor der gerechtigheid, om uw naams wil. Amen. Zie, geliefden, God, de Heere doet wonderen. Hij doet duizend wonderen heen. Hij is God, ja, Hij alleen. Hoe openbaart de Heere zijn wondermacht telkens weer, ook ten behoeve van zijn volk, van zijn kerk. Denk eens met mij in. Abraham heeft in de weg van het wonder de belofte vervuld gezien dat hij een zoon, een zaad zou ontvangen. En dat het zo menigvuldig zou worden als het zand aan de oever der zee. En als de sterren des hemels. En wat heeft de Heere het wonder verricht in het leven van Jacob? Jacob die in een wondere weg gered en behouden is geworden. Te Bethel en te Peniel. Denk eens aan Mozes. Reeds op wonderlijke wijze heeft de Heere hem gered van de dood. Toen hij zorgde dat, waar zijn moeder hem gelegd had in een biezenkistje, door Farao's dochter gehaald werd uit de Nijl. Een God van wonderen, daar spreekt heel de historie van het volk van Israël van. Door een wondere macht heeft God ze geleid uit het diensthuis van Egypte, in de weg van het wonder, steeds geleid door de woestijn. In de weg van het wonder heeft hij ze gebracht in het beloofde land Kanaan. Maar zo spreken ook de evangeliën ons van de wonderen. De rijker en machtiger en heerlijke wonderen van den Heer Jezus Christus. Hoe spreekt daar ook het teksthoofdstuk van Lucas 5? Dit hoofdstuk begint met het wonder wat de Heer Jezus verrichtte bij de visvangst op het meer van Genezaret. En dan het wonder dat de Heer verrichtte aan die melaatse die aan zijn voeten kwam. Hem bad, Heere, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. En Jezus zijn hand op hem leggende heeft hem gereinigd. En dan heeft hij het wonder verricht aan die geraakte die ze lieten door het dak aan zijn gezegende voeten zakken. En hoe kan het anders? Wie aan de voeten van den Heere Jezus terechtkomt, die komt er gezond, gered, verlost vandaan naar lichaam en naar ziel. En nu gaan we eens letten op het wonder wat Jezus gericht heeft in de roeping van Levi de tollenaar. En in de roeping van Levi de tollenaar gaan we zien De vrijmachtige, de krachtdadige en de gezegende roeping van Levi. Is dit niet het grootste wonder als onze ziel gered wordt van de dood en het oordeel? Daar is geen groter wonder denkbaar voor een reiziger naar de eeuwigheid dan dat zijn ziel uit soevereine genade is gered en hij zal worden gezaligd. Het mocht de Heere behagen dat wonder ook in het midden van ons, in uw harten te willen verheerlijken, bij vernieuwing of voor het eerst. De Heere is nog de God die, en dat gaan we overdenken dus, vrijmachtig roept, die krachtdadig roept en het gezegend doet zijn. Voor we dit nu overdenken, zingen we met elkander uit de 139ste psalm. De versen 8, 9 en 10. De vrijmachtige roeping des Heeren. Hier de vrijmachtige roeping door de Heeren van Levi. Onder de vrijmacht des Heeren verstaan we dat de Heere in al zijn daden aan niets gebonden is buiten zijn wezen. Wij mensen, wij zijn de gebondenheid zelf. Of we het nu willen weten of niet, of we het beseffen of verstaan. Maar wij zijn in alles diep afhankelijk van de Heere. We zijn ook afhankelijk van elkander. Maar God, de schepper van hemel en aarde, met al wat daarop en in is. Hij is verre boven zijn schepping en zijn schepsel verheven. God is groot en wij begrijpen hem niet. En in het ganse rijk der schepping gaat het nu niet naar onze bevatting, maar naar het vrijmachtige bestel des Heren. Dat vrijmachtige werk des Heren, dat zien we ook telkens en zo duidelijk in het zaligen van zondaren. Zie, als Jericho ten ondergang is gedoemd, haalt God Rahab de hoer uit. Zij is het die God aan zich verbindt en verbindt aan zijn volk. O, die vrijmacht, dat soevereine van het werk des Heren. Zoals we dan zeggen, als genade valt, zo valt ze vrij. Wat zien we dat vrijmachtige werk bijvoorbeeld ook in het toebrengen van Rut, schoondochter van Naomi. De Heere haalt haar uit het heidense, goddeloze Moab om zich aan zijn volk te verbinden. Dat vrijmachtige van het werk, dat zien we bijvoorbeeld dat de Heere die kleine David bestemd als de toekomstige koning van zijn volk met voorbijgaan van zijn oudere en grotere broers. Dat vrijmachtige van het werk zien we in de roeping van Mozes. God roept hem eerst op 80-jarige leeftijd. Wij zouden zeggen, dat is veel te oud. Maar goed, God doet alle dingen naar zijn soeverein welbehagen. In dat vrijmachtige werk van het zaligen van zondaren bepaalt de Heere ook zelf de tijd en de wijze waarop. Wat zien we dat vrijmachtige werk hier ook in de roeping van Levi de tollenaar. Zie maar, deze Levi was een tollenaar. En u roept God een tollenaar. En dat zegt zo ontzettend veel. Immers, de tollenaarstand was onder Israël diep veracht. Niet één Jood kon achting opbrengen voor een tollenaar die zich verkocht had in de dienst van de Romeinen en zich belastte met het innen van de zware belastingen en dat in het voordeel van de brute onderdrukker. Tollenaren die zichzelf verrijkten door afpersing en menigmaal door diefstal. Tollenaren, ach, niet één eerbare Israëliet zou zijn dochter uithuwelijken aan een tollenaar. Eden mochten met moordenaars, dieven en tollenaren verbroken worden. In spraakgebruik werd hoer en tollenaar in één adem genoemd. En Christus zelf schetst de diepe val van de tollenaar als hij handelend over de kerkelijke censuur spreekt over de uitgebannenen. Dan zegt Jezus, hij zei u als de tollenaar en de heiden. Wel nu, geliefde, hoe vrijmachtig is dan ook deze roeping van de tollenaar Levi. Dat de Heere zulke man roept en dan uit zulk een stand roept tot bekering. Hoe ongeschikt zouden wij zeggen was deze Levi voor de uren zijn roeping. We lezen hier toch dat deze Levi zat in het tolhuis. Levi die meende dat hij een beste baan had. Hij verkneuterde er zich in dat hij het saldo van zijn persoonlijk vermogen steeds zag vermeerderen. Ach, hij had het zo goed en zo best. Hij werd al rijker in geld en in goederen en in geneugten. En toch, deze man was diep ongelukkig, straatarm. Want geen dubbele oogst van most en koren verdrijft de smarten van een ziel voor wie de hemel ging verloren, omdat ze, o God, van u verviel. Met al zijn vermeende rijkdom was deze tollenaar Levi zo arm. Achter hem was dichtgeslagen de deur van het vaderhuis. Want wanneer een zoon uit een familie tollenaar werd, dan werd hij uit het huis verbannen. En zo heeft ook vader Levi gezegd: vervloekt, zei Levi, hij is mijn zoon niet meer. Een tollenaar mocht in de synagoge niet komen. De heilige stad verwachtte deze uitgebannene, deze verloren zoon niet meer. Want wie ver van God de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. God roeit hen uit die afhoereren en hem de trotse nek toekeren. En zie nu het vrijmachtige van het werk Gods. Terwijl deze Levi in het tolhuis zich verkneutert in de vermeerdering van het goud en het zilver en met zorgen bezet is voor het innen van de accijnzen, daar opeens grijpt het woord des Heren deze man diep in zijn ziel. Als een gans ongeschikte trof dus de vrijmachtige roeping Gods deze Levi terwijl hij in het tolhuis zat. Naar onze bevatting waren er toch zoveel anderen, zoveel beter zouden we zeggen, die God zou kunnen roepen en toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Daar waren de deftige fariseeën die zich toch stiptelijk hielden aan de wet en ijverden voor de voorvaderlijke inzettingen. De wijze schriftgeleerden onderwezen op de hogescholen van de beroemde rabbies. Daar waren de burgerlijk deftige en eerbare mannen in het gevolg van Jezus. Maar Jezus gaat al deze edelen voorbij. En God roept hier deze diep gevallen Levi, deze tollenaar die zich verkneutert in het bedrog en in het afpersen. Waarlijk, als genade valt, dan valt ze zo vrij. Dat vrijmachtige van het werk des Heren. God neemt het onzienlijke, het ongetelde vaak. Niet het edele, maar het verachte, het onedele deze wereld is bij de Heren uitverkoren en dierbaar. Wat zien we dat altijd door in het zaligen van zondaar? Want als de Heer, mijn vriend, een zondaar komt te roepen, dan is het altijd een vrijmachtig werk. Dat komt in het leven van ieder die geroepen wordt en gezet wordt in het licht van het Koninkrijk Gods duidelijk openbaar. Of God nu roept midden uit de wereld, dan is dat een vrijmachtig werk, niet waar? Alweer, God haalt ze van het voetbalveld, uit de circus, uit de bioscoop. God haalt ze van de danszalen. Het vrijmachtige werk die God hebben wil, haalt hij. Hebt u alles zo waarachtig in je ziel gezucht en gebeden? O God, haalt ook mij. Hij dat nu alles gebeden. O God, zie ook op mij in gunst van boven. U veronderstelt toch wel niet dat ik ben. We leven nou eenmaal in een tijd waarin de godsdienst zo hoog oplaait. We zijn het. Het moet alleen maar wat tot openbaring komen. Maar weet, geliefden, zoals deze Levi een vreemdeling voor God was en een vreemdeling voor de mensen geworden, zo zijn wij van nature alle vreemdelingen voor God. Maar nu dat vrijmachtige en soevereine van zijn werk, God grijpt ze maar in haar hart. En waar God ze vandaan halen moet, hij haalt ze. Zie, dat vrijmachtige van het werk des Heeren in de roeping van zondaren, dat zien we ook, dat de Heer ze soms haalt uit de fabriek. Hij zoekt ze op het kantoor, in de winkel, op de boerderij, op het land. De Heer haalt ze die hij hebben wil. De Heer haalt ze uit de kerk. Als we zitten onder de prediking van het woord. In elke prediking van het woord komt feitelijk de boodschap tot u. Volg mij. En als de Heer dat nu door zijn lieve geest eens toepast aan de ziel. O, dat vrije werk, dat zijn er naar de kerk gegaan, geliefde, onverschillig. Naar de kerk gegaan uit sleur, uit gewoonte. Maar God greep ze in der ziel. Daar zijn er soms die naar de kerk gingen, nou ja, omdat het moet. God beliefde ze te grijpen in het hart. Altijd weer zien we in het toebrengen van zondaren het vrijmachtige van het werk des Heren. En wat zou dat nu een voorrecht zijn, jong en oud, als nu dit gebed eens in je hart leefde, want je luistert toch wel, jong en oud, als dit eens in je hart leefde, o God. Nu is het zo vrijmachtig, roept ook mij. God vindt altijd een volk dat ongeschikt was om hem te dienen en te verheerlijken. Hoeveel anderen waren beter en geschikter dan zij. Maar het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar het is des ontfermenden Gods wil. Nu is deze leer van het evangelie hard voor een eigen gerechtig mens. Maar het is een machtige en rijke vertroosting voor een in zichzelf arm, ellendig, ongelukkig mens. Want die krijgt nu ruimte van mogelijkheid om zalig te worden in dat evangelie. Van het vrije werk Gods te zien. O, die vrijmachtige roeping des Heren tot zaligheid. Die vrijmachtige roeping is dan ook, en zie daar onze tweede gedachte, een krachtdadige roeping. We lezen toch hier in de geschiedenis van de tekst dat deze Levi, de tollenaar, zat in het tolhuis. Daar zit hij dus op zekere dag weer in het tolhuis. En weer drentelen en marcheren, draven en wandelen de mensen voorbij, zoals elke dag. Maar dan opeens staan daar voeten stil voor de deur van het tolhuis waar Levi zit. Het is Jezus Christus. Hij heeft de naam van deze tollenaar Levi gelezen in het boek des levens des lams. Hij ziet deze tollenaar Levi als degene die hij al in de stilte verkoren heeft tot zijn eigendom. Dat is altijd zo'n eeuwig wonder, wie God vrijmachtig, krachtdadig komt te roepen, als hij eens ingeleid wordt in de stilte der eeuwigheid, dat God al van eeuwigheid gedachten des vredes over hem gekoesterd had. Het is nooit en nooit te vatten. Het is alleen maar uit te wonderen. Hè? Als je het goed verstaan mag, dan mag je dit zeggen, die van die vrijmachtige, krachtdadige roeping geen vreemde is. God is me nooit kwijt geweest. Dat is ook een stuk, hè? Nooit kwijt geweest. Al in de stilte der eeuwigheid had Jezus Christus zijn hand op die tollenaar gelegd en gezegd: deze is mijne, deze heb ik verkoren. En al de geslachten Adams. Jezus zag deze Levi de tollenaar als een gegevene des vaders aan hem. Om hem de vader voor te stellen als een reine maagd zonder vlek en rimpel. Jezus staande voor de deur van dat tolhuis. Zag deze tollenaar voor wie hij zijn bloed ging storten op de sterfheuvel Golgotha. Om deze Levi de tollenaar met God te verzoenen. En als dan Jezus stilstaat voor het kantoor van die tollenaar, spreekt hij zich slechts: volg mij. En die woorden hielden wat in. Volg mij. Wel, 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 wel. Nu moet die Levi opeens alles verlaten wat hem lief en dierbaar was. Al zijn goud, al zijn zilver, al zijn bezittingen, al zijn goederen, al zijn vrienden, al zijn bekenden, heel het leven waaraan hij met heel zijn ziel hing, moet hij op datzelfde ogenblik verlaten. Volg mij. Om als een schaap achter de herder te gaan. Volg mij. En dat betekende voor deze Levi breken met het oude zondeleven, waaraan hij tot nu toe met al de vezels van zijn ziel gehangen had. Volg mij. Alles te verlaten, alles te verliezen, om achter die gezegende Heere Jezus Christus een rijkdommen en een zaligheid en een goederen te verkrijgen die de ganse wereld hem nimmer zou kunnen bieden. Volg mij, Levi, dat oude leven moet afgebroken. Het nieuwe leven achter mij begonnen. Dat houdt wat in, geliefde. Volg mij. Weet je hoe de Heere Jezus het gezegd heeft? He? Moet je eens rustig indenken. Ik zeg immers zo vaak, we kunnen makkelijk over de zaken praten. Oh, mensen die erover spreken, hebben dikwijls het grootste woord. Maar die er uitspreken, die moeten soms zwijgen. Denk eens in Jezus te volgen, achter hem aan te komen. Waartoe de Heere krachtdadig deze tollenaar riep. En waartoe de Heere al zijn volk roept, klein en groot in de genade. Volg mij, dan zegt de Heere Jezus het zo. wie vader of moeder, broeder of zuster, een vriend of wie ook lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dat moet geringschat worden. En dan moet het er eens op aankomen. He? Nou, kom lief mens, nu moet het er eens op aankomen. Met alles te breken. Alles te verliezen. Ja, zegt de Heer Jezus, die mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op. En man, daar ben jij nooit toe in staat, die verloochenen zichzelf. En die volgen. Verloochenen zichzelf. Ik hoop dat u verstaat dat dit alleen maar een mogelijkheid is, door inwinnende, alles overwinnende genade, om te sterven aan alles wat geen God en Christus is, en dan achter de Heere aan te komen. Vaarwel nu, al mijn geneugte, ik moet nu Jezus volgen, zo riep Lodestein uit. En toen zei diezelfde Lodestein, o God, breek dan dat oude leven zelf maar af. O Jezus, sla aan stukken de grendels van mijn ziel, dan zal het nooit gelukken, al wat u buiten hiel. O Jezus, laat het sterven, omdat ik u niet derf. Die alles voor mij zijt, volg mij. Wat een weg. Let wel, de Heere Jezus zegt niet, volg mij na. Ach nee, zeg nou eens vriend, zou dat gaan, Jezus navolgen? Kom, dat waren de grootste marteling. En zeg het nu toch met me mee. Ach, dat is een eeuwige onmogelijkheid. Ja, want de Heere Jezus alleen, hij heeft het pad der gerechtigheid volmaakt betreden, zonder enige struikeling. Jezus navolgen. Ach, we zouden eer vermogen de sterren van het firmament te plukken, dan dit te kunnen volbrengen. Maar daarom zegt de Heere Jezus ook niet, die hij komt te roepen, volg mij na. Volg mij. Dat is nu achter hem aan. Nog eens, dat is breken met dat oude zondeleven. Dat is een weg waar je moet sterven. Ons eigen ik. Volg mij. Weet je, lieve vriend, al dat volk dat de hemel zal binnenkomen, dat hier door krachtdadige roeping geleerd heeft achter de Heere Jezus aan te gaan, dat is een volk dat heeft geleerd het kruis op te nemen en het achter hem aan te dragen. Volg mij. Dat is nu bij den Heere Jezus terecht te komen. Want als een ziel hem volgen gaat en aan de voeten van den Heere Jezus terecht komt, hoe is die daar gekomen? Kijk er zelf wat van. Zie, dat is nu het wonder weer van dat vrijmachtige werk. Als God vrijmachtig een mens roept, wat gebeurt er dan? Bij die vrijmachtige roeping. Wel, mijn lieve toehoorder, in datzelfde ogenblik slaat God de koorden der liefde om dat hart. En dan gaat God met de koorden der liefde om dat hart geslagen, die zondaar die hij roept, trekken, brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Volg mij. Want niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft. Hem trekken. Dat is de klare, zuivere, bijbelse weg der bekering van een zondaar. Volg
mij, vrijmachtig, getrokken, krachtdadig, geroepen, moet zulke ziel nu achter de Heere Jezus aangaan. Weet je wat dat is, vriendin? Kijk, dat is nu dit, eenvoudig, met het pak van zonden en schuld, vluchten naar de Heere Jezus, om het uit te schudden aan zijn gezegende voeten, opdat hij ze wegspoelen in zijn dierbaar bloed. En door zijn heiligende genade en door de reinigende bediening van zijn heilige geest ons gaan stellen voor God de Vader. Volgen achter de Heere Jezus. Dat is dus ook met dat kruis. Dat kruis dat soms zo zwaar is, dat zo klemmen kan, dat we wel zouden willen wegwerpen. Maar weet, de Heere legt nooit een kruis op, te zwaar om te dragen. Wel, nee, je kunt mensen hebben die kunnen soms zo tekeer gaan. En dan zegt men wel, ja, ik zeg het niet dat de Heere het doet hoor, maar ja, ja, mijn weg. En dan is er geen weg zo zwaar en zo moeilijk. Weet je wat dat nou feitelijk is? Al dat redeneren erover. En dat kan soms onder tranen gepaard gaan. Dat is in wezen vijandschap tegen de weg die God met ons houdt. Volg mij. Als dat waar wordt, zie geliefden, dan leert die ziel dat kruis dragen. Achter hem, die het zwaarste van het kruis gedragen heeft. Die de vloek van het kruis getorst heeft. En begraven in de hof van Jozef van Arimathea. Opdat voor zijn volk, dat hem leert volgen, het kruis dragen zou strekken tot een eeuwige zegen. Waarin ze leren. Het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens die naar God geschapen is. Volg mij. Och, mocht het eens in uw ziel vanmorgen zo zijn. Liefderijke God, trek me dan maar. En breng me aan de voeten van de Heere Jezus. En schenk me die genade om hem te volgen. Want vind je dat niet wonderlijk? Moet jij er eens op letten, zeg. Als daar de Heere Jezus, heb je de Heere Jezus zien staan voor zijn deur van zijn kantoor? He? En heb je het gehoord? Volg mij, Levi. En dan moet je eens luisteren. Dan staat hier, zeg, en hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Hoe is dat nu mogelijk? Zo zit die man. Zich te verkneuteren in de goudstapels. Met de vezels van zijn ziel vastgeklonken aan dat oude zondaarsleven. En nauwelijks spreekt de Heere Jezus. Volg me. Of het is uit ook bij die Levi. Kennen jullie daar ook wat van? Zo gaat het ook wel eens in het leven. Als God een mens komt te bekeren dat hij hem opeens stilzet. En dan is op eenmaal dat oude leven uit. Hoe is dat nou mogelijk? Het gaat hier alles zo eenvoudig. Zo kort. Maar ook zo klaar. Jezus zag. Jezus riep. En Levi stond op. Alles verlatende is hem gevolgd. Hoe is dat nou mogelijk? Wel, het was immers niet alleen een vrijmachtige, maar ook een krachtdadige roeping. Anders was die Levi nooit gegaan, lief mens. Helemaal niet. Als dan Levi gelegen had, dan had hij dat tolhuis op dat roepen, volg mij, niet verlaten. Maar als God spreekt, krachtdadig spreekt, dan schenkt God zijn geest bij dat woord. En dan haakt dat woord in je ziel. En daar kom je in de eeuwigheid niet meer af. En zo drong door de krachtdadige toepassing van de Heilige Geest dat woord volg mij diep in Levi's ziel. En opeens, als dat woord in zijn ziel zingt en dat woord hem geheel in beslag neemt, dan zingt alles van dat tollenaarsleven weg. En hij, alles verlatende, stond op. Nog eens, uit zichzelf had hij Levi niet gegaan. Ach nee, vleeselijk onder het kwaad verkocht. Had ik Jezus nooit gezocht. En daarom is de vrijmachtige roeping des Heren ook een krachtdadige. En als dan Gods geest met dat woord volg mij meekomt, geloof me lief mens, nog de duivel, nog de wereld, nog je eigen zondig vlees, kan je dan terughouden van de voeten van den Heere Jezus. Dan gaat zulke ziel achter de Heere aan. He? Ging het ook zo in je leven? Kom. He? Dan houdt niets je tegen, mens. Wel, nee. Al Gods uitverkoren volk zal en moet terechtkomen aan de voeten van den Heere Jezus. En daar zorgt God zelf voor. Hij roept krachtdadig. En of we dan willen of niet, maar daar gaan we. Ja, dat is ook een wonder. En dan zeg je van achteren wel eens, was toch een wonder werk, hè? Ik had er nooit geen zin in. En toen het gebeurde, toen ging het vanzelf. Ja, ja. De Heere heeft een gewillig, zeer gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. Ken je dat? Dat vrijmachtige, hè? Andere geschikter en braver. Ik, die het niet zocht, ik had er geen zin in. Maar God deed het. En dan die krachtdadige roeping. Dan wordt alle innerlijke vijandschap verbroken. En dan wordt dat hart overwonnen en ingewonnen, gewillig gemaakt om nu achter de Heere aan te gaan. En zo staat Levi op, zegt hij het tolhuis, vaarwel, vaarwel nu, wereld, zonde en lust. Ik moet nu Jezus dienen. Wat een genade. Welk een weldaad. En welk een voorrecht, geliefde. Dat de roeping krachtdadig is. En dat is die altijd. En dan kan niets tegenstaan, hoor. Dan wordt jouw grootste vijandschap gebroken. Zie dat nou toch eens in het leven van... daar heb je Mozes. Niet waar? Mozes bij die brandende braambos. Och, die man had zoveel bezwaren. Hij zei, lieve God, zend nou wie je zendt, maar Mozes alsjeblieft niet. Maar de Heere riep krachtdadig. En strakjes gaat hij graag. Ja, daar heb je het nou maar weer, hè. Ja, het is alleen maar uit die vrije bediening des geestes, mijn lieve toehoorder. Daar heb je Jona. God roept Jona naar het goddeloze Nineveh. O ja, als daar Jona lag, was het natuurlijk nooit gebeurd. Maar God riep, krachtdadig, laat hij maar weglopen. Maar God haalt hem terug. Ja, dan heb je Jeremia, de profeet. Die zegt ook, de Heere is me te sterk geworden. En hij heeft overmocht. En dat is nou een weldaad. Als God je te sterk geworden is, door die vrijmachtige, krachtdadige roeping, je hart en leven is ingewonnen en ge nu achter de Heere mag aangaan. Hoor en daar ga ik mee eindigen. Dan was deze roeping van Levi niet alleen een vrijmachtige en een krachtdadige, maar ook een gezegende roeping. Want het wierp rijke vruchten af. Ten eerste zien we nu in dat leven van Levi, als vrucht van de waarachtigheid zijner bekering, dat hij onmiddellijk ontvangt een nederige gestalte. Daar moet je nou ook eens op letten. Als genade in het hart verheerlijkt wordt en je ziel wordt krachtdadig geroepen, anderen beter, maar God wilde me hebben en u aan de voeten van die dierbare Christus terechtgekomen. Daar zijn de eerste vruchten van die krachtdadige roeping nederigheid. God maakt zijn volk klein en God houdt zijn volk klein. Je weet wat Augustinus zei, het kostelijkste kenmerk van een christen, ootmoed, ootmoed. Ootmoed. Dat zie je onmiddellijk in het leven van die Levi, zeg. Ja, dat tolhuis weg. Zeg eens eerlijk, wat zou je denken? Zou Levi dat tolhuis ooit vergeten hebben? Hè? In zijn leven. Zou hij daar kwijtgeraakt zijn? Wel nee, lief mens. Wel met alle goudstapels en alle zonden die daar lagen. Maar hij heeft dat tolhuis nooit vergeten. Waarboven Jezus geschreven had. Heden is deze Levi zaligheid geschied. En als hij dan alles verlaat. En hij komt achter de Heere Jezus aan. Dan zie je de eerste gezegende vrucht. Zijn ootmoedigheid. Zijn nederigheid. En zijn kleinheid. Weet je waaruit dat zo duidelijk blijkt? Wel, als je nu die evangelieën eens met elkander vergelijkt. Marcus heeft ook over Levi geschreven. En hier doet Lucas het. Maar als je nu, en wat Marcus en Lucas schrijft over de bekering van Levi, vergelijkt met wat Levi zelf in zijn evangelie geschreven heeft, dan merk je wel een verschil. Hij zelf vertelt in zijn evangelie niet dat hij uit de liefde, toen Jezus in zijn hart kwam, Jezus in zijn leven, dat hij ook Jezus gevraagd heeft in zijn huis, och, dat zegt hij zo met een enkel woord, maar hij vertelt niet wat Lucas ons vertelt. En hij richtte een grote maaltijd aan. Nee, och. Die Matthäus, dat geloof ik zeker hoor. Toen die man zijn evangelie schreef, och, toen heeft zijn pen wel eens gebeefd, zeg. Ja, en toen nog die lieve God, laten ze nu toch niet de hoge dunk van mij krijgen. Een grote maaltijd, en hij had er gedaan hoor. Ja, en dat kan ik goed begrijpen. Maar opschrijven wilde hij het niet. Al de evangelisten vermelden de apostellijst. Dan worden ze 2 aan 2 vermeld. Door Lucas, door Marcus. Ook Matthäus doet het. Als nu de andere evangelisten de lijst van de apostelen schrijven, dan schrijven ze steeds Matthäus en Thomas. Dus dan gaat Matthäus voorop. Thomas volgt dan. Maar als Matthäus het schrijft, dan zet hij Thomas voorop. En dan Matthäus. En hoe schrijft hij het dan, Matthäus? Dat leest u niet bij de andere evangelisten. Maar wel bij Matthäus zelf. De andere evangelisten schrijven gewoon Matthäus en Thomas. Maar hij zelf schrijft Matthäus de tollenaar. Hier is hij, waarachtiglijk wat zijn beide namen betekenen. Matthäus betekent Gods geschenk. Nu, het was een geschenk van de hemel voor de kerke Gods. Deze Matthäus. Zijn naam Levi betekent de aanhankelijke. En zo hing zijn ziel nu aan die Heere Jezus, die hem zo vrijmachtig, krachtdadig geroepen had. En die hij nu mag dienen in zijn evangelie. Hier zie je de vrucht van deze roeping. De zegen van het volgen achter den Heere Jezus. Jezus zag hem aan. En dat is wat geweest. En dan nodigt hij Jezus in zijn huis. En als dan de Heere Jezus komt, wat gebeurt er dan? En nu moet ik gaan eindigen. Als Jezus komt in je huis, in je hart, wat doet hij dan? Nou, kun je het zeggen uit je eigen leven? Toen Jezus kwam in mijn hart, toen bracht hij alles mee. Want hij bracht zichzelf mee. En omdat hij zichzelf meebracht, had ik in hem alles. O, wat zal dat geweest zijn? En Levi richtte een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Jezus in zijn huis, Jezus in zijn leven. Zeg ik te veel als ik zeg, daar was het voor Levi een stukje van de hemel. Ja, want ik ben het met Lodestein eens, die zegt, de hemel is dat God alles is en dat ik niets ben. Amen zeggen mijn ziel daarop, dat vrijmachtige, krachtdadige van Gods roeping, eindigend in de zegen, vervullen de Heere uit soevereine genade in uw harten, jong en oud. Nu ligt er de ruimte. Heere God, het is vrijmachtig. Laat de koorden der liefde ook om mijn hart geslagen worden, om u te volgen, door bezaaide en onbezaaide wegen. Matthäus Levi heeft Jezus gevolgd, volgens de overlevering zelfs in de kruisdood. Hij is nog evangelist geworden onder de zwarte Ethiopiërs. En zo zegt de overlevering, is hij daar een bloedige kruisdood gestorven. Hij is zijn dierbare Jezus gevolgd. Ook in de kruisdood, ook in de dood. Maar is hem ook gevolgd in de opstanding en van de Olijfberg. Hij zit nu met hem aan de ronde tafel. En Jezus, het lam in het midden. Amen. Eindigen we nu met dankzegging, liefderijke ontfermer. Wil gij die vrijmachtige, krachtdadige, gezegende roeping vervullen in de harten van jong en oud. Heer, elke prediking, daar komt ge toch in te roepen, volg me. O, kom er dan eens. Met uw onwederstandelijke, krachtdadige bediening van uw heilige geest in mij. Want dan kunnen we het niet weerstaan, heren. Dan zal het gaan als Levi en hij, alles verlatende, is hem gevolgd. Dierbare God, leid ons achter u aan in het spoor der gerechtigheid. Amen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 1.
verkiezing van twee ouderlingen en twee diakenen heeft de kerkraad kandidaat gesteld voor ouderling de broeders M. van Oostenbrugge, T. van Os, G. Verbeek en T. Wols. En voor de diaken de broeders H. van Eckeveld, C. J. Martial, J. Meijer, junior en A. van der Pol. De verkiezing zal, zo de heren willen, we leven volgende week woensdag 6 december geschieden. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.